op hun niveau luisteren. Maar ik kan proberen zo simpel mogelijk uit te leggen wat ik vandaag wil prediken. Zodat iedereen er, amen, van degene van op Zoom tot hier vandaag, amen, iets mee naar huis kunnen nemen. Het gaat over de brief van Paulus naar de Colossenzen. Amen. Naar de heiligen in Colosse. Amen. We gaan even lezen vanaf vers 13. Ik zie niet goed, zeg. Het is helemaal aangedampt. Mijn ding is aangedampt. Nee, dat helpt ook niet. Oké. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Die onze verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Kan iemand zeggen, dank u Jezus. Amen. Beeld van God. De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem en voor Hem geschapen, het spreekt over Jezus. Amen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen. En door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Vers 21. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Amen. Dat was ik en dat was u. Amen. Maar nu, kan iemand zeggen, oh nu. Nu, niet in het nu. Amen, nu, deze dag. Amen, 9 augustus 2020. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar, gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is. En waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Tot hier. Amen. Ik zou willen inzoomen op vers 23. En dat zal mijn titel van mijn boodschap zijn vandaag. De MBG zegt het als volgt. Vers 23. Indien gij slechts wel gegrond en standvastig blijft in het geloof. Amen, vers 23. Dus al die beloften die we hebben, prijs de naam van Jezus. Amen. Halleluja, wanneer dat we heilig zijn, wanneer dat we gerechtvaardigd worden. Halleluja, wanneer we zuiver tot Hem kunnen komen. Amen. Al deze beloften zijn indien we slechts wel gegrond en standvastig blijven in onze werken voor God. In geloof, in het geloof. Amen. Halleluja. Onwrikbaar, NBV zegt, onwrikbaar gegrondvest. Amen. Ik steek mijn wortelen diep. Amen. Ik sta op de rots. Ik bouw mijn huis op het fundament. En al die andere mooie metaforen dat je kunt lezen in de Bijbel. Amen. Laten we even bidden. Vader, we danken u, Heer, dat er vandaag iemand zijn, Heer Jezus, dat een openbaring mag krijgen, Heer, van onwrikbaar gegrondvest zijn, standvastig zijn, Heer, in het geloof, in Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft deze brief naar de kerk in Colosse, terwijl hij zelf in de gevangenis zat. Hij zat in de gevangenis, wachtende op zijn rechtszaak. Amen. Hij werd daar onschuldig ingegooid en terwijl hij al die kerken heeft bezocht in Colosse en in Efeze en in Galatië, moest hij nu met leden ogen aanzien hoe dat er valse leraren en dwaalleren de kerk inslopen. Amen. Paulus zat in de gevangenis en hij moest er iets aan doen. Hij schreef een brief om bepaalde dwaalleerlingen, valse leren, amen, aan te spreken. En we weten niet juist welke dwaalleren Paulus hier adresseert, maar we zien wel een combinatie van verschillende valse leren. Hij begint zijn brief met te schrijven dat dat Jezus beeld van God in vers 15, beeld van God de onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. En kunnen we verder lezen. En hij haalt er eigenlijk de goddelijkheid van Jezus aan. Amen. Jezus is niet zomaar een mens. Want in die tijd waren er verschillende filosofieën en dwaalleren. Zo was er onder andere gnosticisme. U heeft er waarschijnlijk al van gehoord. Ik heb daar, als u naar de Bijbelstudies komt, waarschijnlijk het woord gehoord. Wat wil dat nu zeggen? Gnosticisme. Hè? Dat wil eigenlijk zeggen, doorheen kennis tot een hoger niveau in spiritualiteit komen. Dat is niet Bijbels, hè, maar dat is wat er toen in die tijd, hè, de kerken begon in te slopen. Wat was de theorie? De theorie was, God is zo heilig. God is zo groot, zo hoog verheven boven de mens, die kan nooit tot mensen komen. Want God is te heilig, mens is verloederd, is onrein. Hè? En dus moet je via kennis van tussenwezens, soort engelen, kun je stijgen in je spiritualiteit om dan uiteindelijk tot God te komen. Dat is wat zij leren. Hè? Dat is niet wat de Bijbel zegt. Hè? Nogmaals, hè? Neemt dat niet uit zijn context. Hè? Hij quoteert me niet. Dat is wat het gnosticisme aanhield. En dus, wat dachten de mensen? Ah, we moeten ons lichaam pijnigen. We moeten afzien, want als we afzien, komen we beter in contact met die tussenwezens. En als we meer in contact komen met die tussenwezens en we groeien in kennis, dan komen we dichter bij God. Zo'n beetje zoals Scientology vandaag ook een beetje predikt. Hè? Ze hebben ook verschillende niveaus en naarmate hoe meer geld dat je geeft natuurlijk. Want hè, voor elk niveau moet je een monitor hebben en iemand dat les geeft. En dan stijgt de ook. Eigenlijk is het, Scientology is eigenlijk gnosticisme van vroeger. Maar dan verpakt hè, als een hedendaagse product. Maar in die tijd zeiden ze, God kan geen mens worden. Hij kan geen mens, die is veel te hoog verwijderd. Jij moet contact maken met tussenwezens. En hier zegt Paulus eigenlijk, er zijn geen tussenwezens. Er is maar één bemiddelaar tussen man en God. Amen. Dat is de man Jezus Christus. Amen. Jezus is meer dan een engel. Jezus is God zelf. Die kwam, halleluja, als mens om ons te redden. Hij was er voor zijn geboorte. Amen. Als God, halleluja, die heel de schepping, halleluja, met zijn woord in stand houdt. Amen. Alles is door hem, voor hem en in hem geschapen. Hij is meer dan een man. Amen. Want in die tijd probeerden ze Jezus zo menselijk te maken. Dat kan niet God zijn, dat kan niet. En dus al die theorieën slopen de kerken. U moet weten, ze hadden geen Bijbel. Ze hadden geen Bijbel om dat allemaal te controleren. En dus Paulus moest een brief schrijven. Amen. En het is daarmee dat Paulus hier een fantastische uiteenzetting neerpent. Het beeld van God, de onzichtbare. In hem is alles geschapen als in de hemel. Vader, wil je nog eens eventjes zien? Vers 15. Onzichtbaar is hij eerstgeborene van heel de schepping. Wat wil ik dat zeggen? Eerstgeborene van heel de schepping. Dat wil niet zeggen dat Jezus is geschapen. Dat hij is gecreëerd voor zijn geboorte als een soort van tweede God. Of een demigod. Hè, zoals de getuigen van Jehovah geloven. Zij geloven niet dat Jezus God is die kwam als mens. Zij geloven dat God is Jehovah. En Jezus is een gecreëerde God, soort God, soort, ja, een verheven wezen. Ik weet niet juist hoe dat ze het uitleggen, maar zij quoteren vers 15. Zie, hij is eerstgeborene van de schepping. He, hij is eerstgeborene. Maar broeders en zusters, de eerstgeborene wil gewoon zeggen hooggeplaatste. Het gaat over zijn positie, niet over dat hij is gecreëerd. Want in vers 18 lezen we dat hij de eerstgeborene is van de doden. Vers 18. Oorsprong is hij eerstgeborene van de doden. Eerstgeborene wil niet zeggen dat hij gecreëerd is of geboren op een zeker punt in tijd. Hij krijgt het recht van de eerstgeborene. U kent het allemaal in het Oude Testament, hè? Het recht van de eerstgeborene. Dat wil zeggen een dubbele aanspraak op de erfenis. Een hoge positie, een verheven positie, boven al de rest van de familie. Want Jezus heeft die positie gekregen door zijn dood, amen, door zijn begrafenis en door zijn opstanding uit de dood. Halleluja. Jezus, de eerstgeboren van heel scheppen, wilde zeggen dat hij boven alle andere mensen staat en dat hij een uitzonderlijke positie bekleedt. In het Oude Testament wordt trouwens dezelfde beeldspraak gebruikt. En sorry dat ik misschien een beetje te rap ga. Psalm 89. Dit is sprekende over de koning van Israël. Hij zal tot mij roepen. U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt. Ik maak hem tot mijn eerstgeborene. Tot de hoogste van de koningen der aarde. Mijn liefde zal hem altijd beschermen. Hecht is mijn verbond met hem. Zie je, dit is God die een mens uitroept tot u bent mijn eerstgeborene. Ja, wil dat zeggen dat hij... Nee, dat wil zeggen qua positie. dat hij een hoog verheven positie heeft. En hetzelfde met Jezus. Amen. Hij is niet een tussenwezen. Hij is geen engel. Hij is geen halfgod. Amen. Hij is de God die mens werd. Halleluja. En omdat hij de verleidingen kon weerstaan van de duivel. Amen. Omdat hij verleid werd zoals u en ik maar eraan weerstaan heeft. Halleluja. Heeft hij de wet kunnen vervullen. Amen. Heeft hij de zonde op zich kunnen nemen als het onschuldig lam van God. Amen. En is gestorven voor mijn zonde. Maar hij bleef niet in het graf. Hij is opgestaan zodat op een zekere dag, wanneer dat ik dood zal gaan, ik niet dood zal blijven, maar terug eeuwig leven, terug zal opstaan en eeuwig leven zal hebben. Amen. Dat is het goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Halleluja. En de Bijbel roept ons op om daar standvastig vast te houden. Standvastig vol te houden in geloof. Amen. Standvastig volhouden in wie dat Jezus is. Hij is de bemiddelaar tussen God en mens. Het is God die mens werd en zo God zichtbaar heeft gemaakt. Vers 19. In hem heeft heel de volheid willen wonen. Amen. Wat is dat, die volheid? De volheid van God. En hij legt dat later verder uit in Colossenzen hoofdstuk 2 vers 9. De volheid van God woont lichamelijk in Christus Jezus. En dit was een directe tegenspraak op die dwaalleren. Die zeiden dat God niet mens zou kunnen worden. En dat je aan de hand van tussenwezens tot de volheid zou kunnen komen. Nee, je komt niet aan de hand van tussenwezens tot de volheid van God. De volheid van God is gekomen naar ons in de vorm van Jezus Christus. Paulus zegt het hier helemaal andersom. Jij kan niet je weg banen zelf tot God. Amen. Veel mensen proberen het te doen vandaag via allerlei filosofieën en mystic arts en new age en weet ik veel wat. Ze proberen allemaal een baan te breken tot de volheid of tot het ultieme wezen. Maar het ultieme wezen, God, halleluja, is gekomen tot ons. Dat toen wij nog zondaars waren, Jezus is gestorven voor ons en zo heeft God ons zijn liefde getoond aan ons. Snap je wat ik wil zeggen? Alles begint bij God. Amen. Mijn bekering, mijn geloofsleven begint bij God. De volheid van God is in Jezus Christus en hij is tot ons gekomen. Vader, en ik bid vandaag dat u iemand, Heer, kan openbaren wat dat betekent voor hun in hun leven. Halleluja. We hebben geen tussenwezens nodig. We hebben geen kennis nodig van die wezens. We hebben geen visioenen nodig. We hebben het woord van God dat mens is geworden. En Jezus is de enige die ons brengt tot God. Amen. Daarom dat we die spreuk daar aan de muur hebben wanneer je binnenkomt. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. Amen. En velen denken dat de waarheid een concept is, een theologisch concept. En bepaalde geloofsbelijdenissen, snap je? Als je het juiste formule opzegt, of ik geloof in dit, ik geloof aan dat. Dat dan de waarheid je zal bevrijden. Maar de waarheid is een persoon. Amen. De waarheid is geen concept, het is een persoon. Het zit hem in Jezus Christus. Als je hem leert kennen, zal je vrij worden. Amen. Natuurlijk zit de waarheid van Jezus ook in theologische concepten. Maar je moet een persoonlijke relatie met hem hebben. En hij zal je leiden dan in al die theologische concepten. En het is niet makkelijk, want je hebt er honderden, je hebt er duizenden. Amen. De ene zegt zo, de andere zegt zo. En dan verspreidt zich dan naar de hedendaagse wereld van vandaag. Wat moeten we doen met die maskers? Wat moeten we doen met dat coronavirus? En sommige mensen zeggen van, ja, ik zal de waarheid zeggen. Het zit zo en zo. Bill Gates zit erachter. En een deel zit erachter. Hè? En we moeten oppassen voor dat. Je moet oppassen en de waarheid zal u vrijzetten. En ze denken dat zij een begrip hebben van wat er afspeelt vandaag, dat hun gaat vrijzetten. Maar de waarheid is Jezus. Amen. Niet geloven in een of andere theorie of complottheorie. Wat het ook mogen zijn, hou je ogen gefocust op Jezus. Amen. Hou je ogen gefocust op Jezus. Ik zeg u, dat coronavirus zal wel weggaan. Ten gepaste tijden. Maar focust u er niet te veel op. Hou je ogen gefocust op Jezus. En wat hij wil doen met jou in deze tijd, in deze plaats. Daar waar hij u heeft gezet. Amen. Want anders gaan we te snel afgeleid worden. En die zegt dat, en die zegt dat, en die is daar, en wat moeten we nu doen? En dat vaccin hier, en mondmasker daar. En we worden overspoeld met allerlei zaken dat ons verwart. Amen. Maar als je vasthoudt aan het geloof wat ik nu predik, amen, standvastig blijft, zegt Paulus, in het geloof van wie hij is en wat hij voor je heeft gedaan, amen, kan je gewoon verder blijven wandelen. En gewoon verder blijven wandelen. En links en rechts kunnen van allerlei mensen omvervallen. Maar jij valt niet omver. Want je weet wie je bent in Christus. En op wie je geloof is gebouwd. Amen. Halleluja. Laten we verder gaan. Vers 20. En door hem en voor hem alles met zich wil verzoenen. Als op aarde en als in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Amen. Halleluja. Heeft alles met zich willen verzoenen. Wij hebben een bediening gekregen van de verzoening. Amen. Wat is verzoening? Verzoening gaat verder dan God die kwaad is op ons zondaars en ons vergeeft. Ja? Je mag misschien je hele leven als christen het volgende hebben gehoord dat we zondaars waren of zijn. En God is gestorven voor ons doorheen Jezus om onze zonden te vergeven. En nu we vergeven zijn, moeten we zo blijven en dus niet meer zondigen. Maar aangezien je toch nog steeds zult zondigen, gaat je dus opnieuw om vergeving moeten vragen. En je moet zien dat je dat niet vergeet, want Jezus kan op enig moment terugkomen. Heb je dat gehoord? Dat heb je waarschijnlijk gehoord. Het is een soort van een bange rollercoaster. Ja? Je weet nooit wanneer dat die gaat crashen, maar je moet zien dat je... Heb je dat al gehad dat je in een rollercoaster gaat? Hè? En je gaat zo naar boven, heel hoog. Hè? Ik heb het afgelopen nog in Bobby Hand meegemaakt, dat ik dacht van... Oh Heer, vergeef me voor alles, want als hij hier verkeerd gaat... En je zit er dan van boven en je zegt, oh Jezus, waarom zit ik hier elke keer? Zit dat ding nog vast? Hè? En stel je voor dat dat ineens loskomt. Hè? Ik denk dat iedereen, als gelovig toch al meemaakt, dat je rap een gebedje bidt van, Vader, als dit het einde mag zijn. Vergeef me voor alles, Heer. Laat rap mijn lijst schoongemaakt worden. Ik pleit het bloed, snap je? Dat is zo het gevoel dat de meeste christenen krijgen wanneer ze horen over het goede nieuws. Maar is dat eigenlijk goed? Dat als je vergeet om vergeving te vragen en Jezus komt morgen terug, dan ben je er niet bij. He? Of God komt terug en je bent betrapt ergens in de cinema te kijken naar een film dat je niet zou moeten kijken. En oh, Jezus komt terug en je bent er niet bij. Is dat het goede nieuws? Ik zeg niet, doe wat je wilt. Leef hoe je wilt. Maar het goede nieuws is, God heeft ons verzoend. Amen. Wat is de waarheid erover? Verzoening is meer dan alleen maar vergeven worden. Verzoening is wanneer wij hersteld worden in onze waarde. Onze oorspronkelijke waarde, dat door een zonde kapot is gemaakt. Het beeld van God, waarin we worden geschapen, is gebroken door onze zonde. Maar het wordt hersteld in ons doorheen geloof in Jezus Christus. En dus mijn doel waarvoor ik leef, is nu hersteld. Ik leef niet meer langer voor mezelf, maar Christus leeft nu in mij. Christus leeft nu in mij. Amen. Dat is dat liedje. Fantastisch liedje. Amen. Dus ik leef niet langer voor mezelf zoals vroeger, maar doorheen zijn herstel en zijn verzoening is mijn doel, de reden van mijn bestaan hersteld en kan ik nu leven voor hem. Amen. Dat kan je alleen begrijpen wanneer je opnieuw geboren bent. Amen. Dat kan je alleen maar begrijpen wanneer je jezelf ziet als dood aan jezelf, maar levend voor Christus. Amen. En dan leef je in een status van vergeving, van reinheid en rechtvaardigheid. Amen. Halleluja. Moeten we niet meer om vergeving vragen? Natuurlijk vraag je om vergeving, maar je dankt voor vergeving. In plaats van te smeken, want je weet dat je het hebt gekregen. Je weet dat het beschikbaar is geweest aan het kruis. En dus je dankt hem ervoor. Amen. En we gaan verder. En ik eindig met vers 21. Eerst was u van hem vervreemd. En was u hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Hier is weer dat woord. Verzoend. Amen. Om u... Momentje. Heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Ja, ik stond op het slechte voet met mijn schepper. Ik stond veroordeeld. Ook al zei Jezus dat hij niet kwam om te oordelen, want de wereld staat al reeds onder het oordeel. Amen. Zij die Jezus niet aanvaarden zijn reeds veroordeeld en ze hebben de dood als beloning voor hun zonde. Maar zij die Jezus aanvaarden, amen, hebben eeuwig leven als beloning voor hun geloof. Amen. Halleluja. Hij heeft me nu reeds overgebracht van mijn rijk van duisternis naar het rijk van het licht. Zijn rijk. Amen. En door zijn dood en door zijn begrafenis en heropstanding ben ik nu reeds verzoend met hem. Het keyword in hier is, vers 22 zegt nu, niet op een dag in de hemel, wanneer hij terugkomt. Nee, nu ben ik verzoend om heilig, zuiver en onberispelijk voor God te komen. Amen. En dat is ook zoiets in de meeste christelijke kerken, dat wordt gepredikt als iets toekomstig. Ja, je moet goed je best doen en op een dag zal hij zich bij u brengen, dan kunt je eindelijk heilig, zuiver en onberispelijk zijn. Nee, nu zijn we reeds gerechtvaardigd doorheen geloof in de naam van Jezus Christus en door zijn Heilige Geest. Amen. Wanneer u zijn geest ontvangt, maakt u dat een heilige. Amen. Opzij gezet door God. Amen. Nu heeft hij mij gereinigd, gerechtvaardigd en geheiligd. Niet om hier de hypocriet uit te hangen, maar om te leven hetgeen waarvoor hij mij bestemd heeft. En het is die realiteit, bewustzijn van die realiteit, dat mij overwinning brengt in het leven. Amen. Het is die realiteit, bewustzijn van zijn volbrachte werk in mijn leven, dat me nu de overwinning en nieuw leven brengt. En het is niet bewustzijn van de duivel en zijn werken, maar Christus bewust. Niet bewust zijn van wat die doet en die doet. Nee, wat heeft Jezus in mij gedaan? Niet bewust zijn wat er in mijn verleden is gebeurd. En daar steeds opnieuw naar achter kijken. En daar altijd zitten zeggen, ja, maar die heeft dat gedaan. Broeder Bart, je weet niet wat ze mij hebben aangedaan. Je weet niet wat ze mij hebben aangedaan. Ze hebben mij zo gemaakt. Ze hebben mij zo gemaakt door dat. Ja, maar wat heeft Jezus voor u gedaan? Jezus werd zonde voor u gemaakt, zodat jij niet meer hoeft te zijn wat je eens was, maar dat je nu opnieuw geboren kan zijn met een nieuw hart, een nieuwe geest, een nieuw verstand, een nieuw denken. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Christus bewustzijn. En veel mensen zijn op zoek naar die vrede. En ze vragen voor gebed om vrede te krijgen in hun leven. Maar ze moeten weten, christen moeten weten, dat ze reeds vrede hebben met de Vader. Door in Jezus Christus. En als ze bidden voor een openbaring te krijgen van dat feit, dan zullen ze niet meer zo snel van links naar rechts worden geblazen door elke storm in hun leven. Ik heb reeds vrede met God. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Halleluja. Laten we niet in paniek reageren, maar laten we volhouden standvastig aan hetgeen dat aan ons is gegeven. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u, Vader. Halleluja. De Bijbel zegt dat we leven door een geloof, niet op basis van gevoelens. Amen. Gevoelens zijn de vijand van het geloof. Nou, ik wil niet zeggen, we moeten geen robot worden. Want God gebruikt emoties. Jezus zelf uitte verschillende emoties. En God kan ons gebruiken door een emoties. Maar wanneer onze gevoelens de plaats innemen van de waarheid, van wat God zegt over ons, dan wordt het gevaarlijk. Snappen jullie wat ik wil zeggen? Ik heb het al meegemaakt, dat gevoelens van angst en depressie en eender welk ander gevoel, zelfmedelijden, onrechtvaardigheid, kwaadheid, amen, boosheid, bitterheid, dat, wanneer dat jou begint over te nemen, zodat het de plaats inneemt van geloof in wie jij bent en dat je opnieuw bent geboren en dat je niet gemaakt meer bent om te haten, amen, maar om lief te hebben, dat je vergeten bent, dat je vrede hebt en dat je verzoend bent met God, zodat je verzoening kan brengen naar andere mensen. Als je dat allemaal vergeet en je gaat meer op je gevoelens teren en leven, dan drijven we af. Amen. Het is daarmee dat vers 23 zegt dat Paulus deze passage afsluit met een oproep om standvastig te blijven in het geloof. Al die zaken, al die beloftes dat hij opzomt, al die fantastische dingen over Jezus, dat zijn een realiteit. Maar dat wordt alleen een realiteit indien jij standvastig blijft in het geloof. Ah ja, want als je het niet gelooft, dan gaat dat geen realiteit worden. Amen. Als je niet gelooft dat je heilig, rechtvaardig, amen, bij hem komt, amen, dat je niet meer bang hoeft te zijn om in zijn aanwezigheid te komen. Amen. Zoals Paulus in een ander passage zegt, dat we nu zonder schroom binnen kunnen komen in het heiligdom van God. Amen. Zonder schroom. Ik hoef niet meer bang te zijn dat hij mij afstraft, want Jezus bloed, amen, heeft het gedaan voor mij. Ik kan nu komen in de aanwezigheid van een heilige God. Dank u, Jezus. Kunnen we allemaal recht staan voor degenen die kunnen. Halleluja. Ik weet, het is misschien een korte boodschap, maar de kern van de boodschap is standvastig blijven in het geloof. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.